Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Enkele weken daarna is tante jarig. Dan is het feest. Natuurlijk is dan in huizen de hoogfeest. Zeker is het goed de Heere te erkennen voor zijn sparende, dragende en verdragende trouw. Maar daarom is het geen feest bij oom en tante. God wordt niet gedacht. Het is een drukte van belang. De hele middag en avond is het een komen en gaan van gasten. Tante in haar mooiste japon en oom in zijn mooie pak zitten deftig in de kamer. 'S middags komen mevrouw van de Vecht met haar dochtertje van 4 op visite. Beppie is dol op Bram, want ze kent hem wel. Bram speelt vaak met haar broer Joop, met wie hij vriendje is. Beppie is een aardig kind. Ze heeft een mooi portemonneetje dat ze aan iedereen laat zien. Bram heeft er nog gauw een stuiver in gedaan. Oh, wat is Beppie blij. De middag is omgevlogen. Beppie pakt haar spullen bij elkaar en zal met moeder weer naar huis gaan. Maar als ze reeds op de stoep staat, roept ze opeens: oh, ik ben mijn portemonneetje kwijt. Hè, vervelend kind, zegt moeder. Jij bent ook altijd alles kwijt. Hallo jongens, zegt tante, zoeken naar de portemonnee. Maar hoe men ook zoekt, nergens is die te vinden. Hoe kan dat nu? Voor allen is het een raadsel. Wat jammer dat het nu juist op tantes verjaardag zo'n feest moet gebeuren en in haar huis en nog wel van een gast. Hoeveel geld zat erin? Informeert tante heel serieus. 80 cent, zegt mevrouw van de Vecht. Maar het zal wel terechtkomen, zegt Beppie's moeder. Dan krijg ik het wel van u. Afgesproken. Tante is woedend. Om Henk weet er ook al geen raad op. Wat in huis verloren is, zal het huis dan wel weer opleveren. Dat zegt om Henk ervan. Maar tante vat het anders op. Bram heeft met Beppie gespeeld en ik vind het maar gek dat het nu verdwenen is. Haar ogen fonkelen onheilspellend. Bram krijgt een kleur. Maar tante, u gelooft toch niet dat ik het weggemaakt heb? Het is toch niet mijn schuld? Dat kan wel zijn, maar jij en jij alleen bent met haar geweest. En dat vind ik op het allerminst verdacht. Ziezo, nu kan dat fijne jong horen hoe zij over het zaakje denkt. Ja, huil maar, grien maar. Haar verjaardag is bedorven. En zo woedend gingen ze allen naar bed. Arme Bram. De verjaardag is voorbij. Maar niet al de ellende die de nasleep van het feest van tante heeft gemaakt. Dat merkt Bram de volgende morgen al. Bram, je gaat onmiddellijk naar de portemonnee zoeken, begrepen? En Bram zoekt, maar het ding blijft weg. Het zal en moet terechtkomen, begrijp je me, vervelende jongen? Tante schudt Bram woedend door elkaar. Deze kijkt zijn tante aan met ogen vol tranen. Hoor je, ik wil die schande in mijn huis niet hebben. En het zal openbaar komen wie dat portemonneetje heeft opgeraapt. Streng staan tantes ogen. Bram begrijpt best dat ze hem voor een dief aanziet. En dat grieft hem zo diep. Zelfs op school wordt erover gepraat. Heimelijk geeft men hem, Bram, daar ook de schuld. Daarvoor zorgt Jan wel. De dagen verstrijken, maar niets wordt gevonden en het blijft een raadsel. Maar Tante geeft het niet op. De dader moet en zal gevonden worden. Dat ding kan niet weggelopen zijn en het heeft geen benen. En Joop van de Vecht, met wie Bram zo vaak speelde, mijt hem nu ook. Want je kunt toch wel begrijpen dat Bram het gedaan moet hebben. Bram, die heeft het gestolen. O, wat wordt er gefluisterd. Bram vlucht met zijn leed naar Oepoe van Laar. Alles vertelt hij haar. Wie moet hij het anders vertellen? Tante gelooft hem niet. Jongen, als jij hieraan geen schuld hebt, zegt Oepoe van Laar, dan zal de Heere het voor je opnemen, maar op zijn tijd. Maar al is dit geruststellend, het blijft voor Bram een nare zaak. Jan kijkt hem al maar met sarcastisch spottende ogen aan. Op zekere dag is Bram weer bij Oepoe van Laar. Mevrouw van Dool is er ook. Ze vertelt uit haar leven hoe de Heere haar geleid heeft van de diepe wegen die hij met haar gehouden heeft, maar ook van zijn uitreddingen. Oepoe zegt, nu moeten we er dan ook maar eens van zingen. En ze zingen, zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Kroep u aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Als Bram op weg is naar huis, zingt hij nog deze psalm. Hij weet niet dat het alles nog werkelijkheid zal worden. Opgewekt komt hij thuis, maar niemand spreekt ook nog maar één woord tegen hem. Eindelijk kan hij het niet meer uithouden en zegt, scheelt er wat aan, tante? Ja, bidt ze terug, er scheelt zeker wat aan. Dat zul je dadelijk wel horen als je oom thuiskomt. Bram kan het niet begrijpen. Gaat dat nu om hem of niet? Zodra oom er is, begint tante weer over het portemonneetje. Het is gestolen, roept ze heftig. Ik heb het aan allen gevraagd. Of één het soms opgeraapt heeft. Maar niemand heeft het gedaan. Niet waar, Bram? Jij ook niet, hè? Vuil kijken haar ogen. Nee, tante, echt niet. Open kijkt Bram zijn tante in de ogen. Nu dan, zegt hij weer. Het ding is terecht. Gelukkig maar, eindelijk, gelukkig, zegt Bram. Maar, zegt tante, ik heb tevens de dader ontdekt. Wie zou zoiets gedaan hebben? Luister, zegt tante weer. Ik kwam vanmorgen boven op de kamer van Bram en toen vond ik daar het lege portemonneetje onder je ledikant. Meteen kijkt ze Bram met woedende ogen aan. Hoe vinden jullie dat? Oh, roepen allen tegelijk uit. Dat is gemeen. En Jan brult het hardst. Wat is dat gemeen, zeg? En Bram? Hij stikt bijna van smart en aandoening. Nu, zegt tante, het is bewezen wie het gedaan heeft. Ik heb er jou ook al direct van verdacht, want niemand anders kon het gedaan hebben dan jij. Erken je schuld en beleid je kwaad. Hallo, jongen. Oom Henk is het die zegt, Bram, hoe kon je dat doen? Bram snikt het uit. Oom, ik heb het niet gedaan. De Heere kan in mijn hart kijken. Laat die er maar buiten, zegt tante. Het bewijs is er. Jongen, dus spreek de waarheid. Hij heeft ze hier, zegt Jan en wijst op zijn ellebogen. hou jij je mond, zegt oom. En ik eis, zegt tante, dat je schuld bekent. Bram een vergeving vraagt, ook aan mevrouw van de Vecht.
Dat nooit, nooit, zegt Bram, heftig bewogen. Ik heb het niet gedaan.
Hoor toch eens, zegt tante, de bewijzen zijn er nog. Houdt die deugen niet nou nog vol dat hij het niet gedaan heeft? Hallo, Mars, weg naar je kamer. En dan zal ik je wel eens zorgen dat allen weten wat voor schijnheilig jochie jij wel bent.
Bram gaat. Hij kan bijna niet meer. Met zijn kleren aan valt hij op het bed neer en snikt daar zijn grievend leed uit. Hij kan niet meer bidden.
O moeder, was u er nog maar, dan kon u voor me bidden.
Na nog een zucht, o God, van mijn moeder, wordt hij stil. Uitgeput slaapt hij eindelijk in.
Onrustig is de slaap van Bram. Telkens is hij wakker en komt het schrijnende leed hem voor de geest. Zou de Heere dan niet alles zien, niet alles weten? Het is opeens of hij moeder weer hoort. Als zij in nood was, dan zong ze. Dan pijnst de ziel, het is maar zou God ook weten van mijn droevig lot. Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen?
Bram zingt het ook, zachtjes, zo tussen zijn lippen. Zo klaagt hij aan de Heere zijn nood.
Zouden Oepoe van Laar en mevrouw van Dool nu ook geloven dat hij het toch gedaan had?
Tante heeft toch gezegd dat ze nu de bewijzen heeft. En hij, ach, hij kan niets bewijzen, zelfs nog geen verklaring geven hoe het ding onder zijn ledikant gekomen is.
Vreselijk voor Bram, zo onschuldig verdacht te worden. Nauwelijks is hij 's morgens beneden gekomen of daar raast tante weer tegen hem. Bram, uit school, direct weer naar boven. Niet meer spelen, niet meer naar de zondagsschool, niet meer naar Oepoe van Laar.
Niet meer naar Oepoe van Laar? Dat is het allerergste voor Bram. Nu is hij verlaten, van allemaal, en met de vinger zal hij nagewezen worden. Kijk, kijk, daar gaat die dief, die leugenaar. O, hoe vreselijk voor Bram.
Tante is 's avonds nog bij mevrouw van de Vecht geweest. En natuurlijk heeft ze het geval in geuren en kleuren verteld.
Joop van de Vecht, die anders met Bram meeliep naar school, draaide die morgen zijn hoofd van hem af. Daar raant hij op een troepje jongens af. En duidelijk kan Bram horen hoe Joop het geval daar staat te vertellen.
Op school kan Bram onmogelijk zijn hoofd bij de les houden. Al vertelde de meester ook nog zo mooi van de veroordeling van de Heer Jezus. Hij onschuldig voor de schuldigen. Ja, Bram hoort dat wel, maar het is veraf. Hij is verdacht, veracht. De kinderen op school ga maar door met kwaad van Bram te danken. En telkens weer voelt hij de last die hem te zwaar wordt.
Spreek toch nooit kwaad van anderen, kinderen. Praat nooit over de zonden van een ander. Maar zie naar jezelf.
Het is maandagmiddag 5:00. Er wordt bij Huize de Hoog gebeld. Op de stoep staat mevrouw van Dool. Ze heeft Bram op de zondagsschool gemist.
O, mevrouw van Dool, zegt tante.
Dag, mevrouw. Ik kom even horen wat er met Bram is, want ik miste hem gisteren op de zondagsschool.
O, dat zal ik u eens even vertellen, mevrouw van Dool.
Tante doet met zichtbaar plezier het verhaal van A tot Z en is nieuwsgierig wat die fijne mevrouw er nu wel van zeggen zal. Een mooie jongen, die leerling van haar. Maar mevrouw van Dool laat tante rustig uitspreken. Zo hoort dat ook. Eindelijk is het de beurt aan mevrouw van Dool. Mevrouw de Hoog, vindt u dat een bewijs? Waarom zou een ander het portemonneetje niet onder Brams ledikant gelegd hebben? Dat slaat in als een bom. Een ander dan Bram? Wie? Wel, dat moest dan zeker Jan zijn, haar Jan. Hoe durft zo'n mens? Wat denkt u, mevrouw, dacht u soms dat mijn Jan het dan gedaan zou hebben? Hoe komt u aan zo'n schandelijke veronderstelling? Schaamt u zich niet? Hoe durft u? Mevrouw de Hoog, ik zeg niet, Bram heeft schuld en ook niet, Bram heeft geen schuld. Ik breng alleen maar de mogelijkheid naar voren dat het ook anders gegaan kan zijn dan waar u nu maar even van uitgaat. Nou, en trekt u uw jongetje u nu maar voor. Ik zeg dat hij een dief is, een leugenaar, hoort u? Tante wordt rood van opwinding. Mevrouw van Dool blijft daarvan onbewogen en zegt: mevrouw, zou ik even Bram mogen zien? Dat kan. Zo komt mevrouw van Dool onverwacht op Bram zijn kamer. Bram begint weer erg te huilen en snikt al door en roept: ik heb het niet gedaan. Ik heb ook aan de Heere verteld, want hij is de God van mijn moeder. Mevrouw van Dool voelt het. Nee, die jongen heeft het niet gedaan. Ze weet het nu zeker, heel zeker. En ze is er blij om, want waarom zou het niet anders hebben kunnen zijn? Is het hart van Bram beter? Ons aller hart ligt toch voor alle kwaad open, en het is maar weerhoudende genade als ervoor bewaard worden. Maar de onschuld bewijzen, zie, dat is nog wat anders. En dat kan mevrouw van Dool ook niet doen. Samen bidden ze de Heere om uitkomst. Als mevrouw van Dool weer buiten is gekomen, gaat ze naar Oepoe van Laar. Meneer van Genderen is er ook en heeft zijn oordeel vlug gereed. Ik vind het maar een raar zaakje, zegt hij. Die jongen die wil zich natuurlijk graag vrijpraten, maar het bewijs is er. Zo, van Genderen, zegt Oepoe, geloof jij dus dat? Nu, het kan wel, want een mens kan overal toe komen. Maar van binnen is het bij mij, zodat ik het niet geloof. Nee, Bram heeft het niet gedaan. En ik geloof het ook niet, van Genderen, zegt mevrouw van Dool moedig. En wel omdat ik gezien en gehoord heb hoe een kinderlijke opening dat kereltje heeft tot de Heere. Van Genderen zucht maar eens. Daar kan hij toch niet veel op zeggen. De tijd zal het wel leren, vindt hij. Ja, zegt Oepoe, en mochten wij nu maar beoefenen elkanders lasten te dragen en alzo de wet van Christus te vervullen. Jan plaagt Bram als nooit tevoren. Dat is voor Bram bijna niet meer te dragen. De jongen lijdt er erg onder. En dat is uitwendig ook te zien. De schijn blijft hem tegen en de straf wordt niet opgeheven. Tante Jo zal hem buigen of breken. Maar dat zal anders gaan. God zal het voor Bram opnemen en tante Jo breken. Oom Henk gaat 2 dagen op reis en Jan mag mee. Lekker ventje, jij mag niet mee. Natuurlijk mag jij niet mee, want kinderen zoals jij... O, die bittere spot, dat sarren. Bram heeft er niet de minste hinder van, want wie zou er nu zin hebben om op reis te gaan? Bram snakt ernaar dat het toch opgelost zal worden. Oom Henk staat klaar om te vertrekken. Maar Jan gaat niet mee, want hij heeft opeens erge hoofdpijn. Zo vertrekt Oom Henk alleen. Het wordt avond, nacht en nog slaapt Jan niet, want de pijn wordt erger, hevig zelfs. Om 1 uur in de nacht hoort tante haar Jan kermen, roepen. O moeder, kom toch, ik heb zo'n pijn. Bram wordt er ook wakker van en in een wip is hij uit bed en tegelijk met tante bij het bed van Jan. Badend in zijn zweet ligt de jongen daar. Zonder zich te bedenken rent Bram de trap af en snelt in zijn pyjama de straat op naar het huis van dokter Van Balen. Bram voelt het, hier is geen tijd te verliezen, het gaat hier om een mensenleven. Ring, ring, hard klinkt de bel door het doktershuis. Onmiddellijk schuift er een raam omhoog en roept een zware mannenstem. Ja, wie is daar? Bram kijkt omhoog en zegt, o dokter, kom toch gauw, want Jan is heel, heel erg ziek.
O, ik hoor het al. Dat is Bram, niet? Nou jongen, ik kom direct hoor. Ga maar gauw naar huis, want anders vat jij ook nog een kou.
Boem, het raam schuift weer dicht en Bram rent naar huis terug. Even later is de dokter er al. Hij zat een zeer ernstig gezicht bij het onderzoek. Mevrouw, zegt hij even later buiten de kamer, dat ziet er niet mooi uit. Is het zo erg, dokter? Zegt tante heel zacht. Zo erg dat u dadelijk uw man moet terugroepen, want het gaat hier niet goed. Het is een ernstige bloedziekte of vergiftiging. O, dokter, mijn jongen. Moed houden, mevrouw. Ik kom morgenochtend terug en ik breng u straks nog even medicijnen. Als de dokter terugkomt, al heel vroeg, is het met Jan niet beter, maar erger geworden. Bij Bram is de angst van het gezicht te lezen. Als Jan nu eens moet sterven en dan zo God ontmoeten voor zijn rechterstoel. Bram beeft over al zijn leden en staat telkens weer voor het bed van Jan. Tante kan Jan niet helpen en ook zijn vader niet, die thuisgekomen is. Het schijnt op een ogenblik alsof er een gunstige wending is gekomen. Maar het gaat weer over. En de toestand wordt steeds erger. Machteloos staan allen daar. Jan schijnt het benauwd te hebben. Zo wordt het avond. De koorts stijgt onrustbarend. Oom en tante zitten bij het bed van Jan. Bram ligt op zijn eigen kamer op bed, maar slaapt maar zeer licht. Opeens staart Jan met grote ogen naar zijn moeder en roept, o vader, moeder, ik kan niet meer zwijgen. Ik heb het zo benauwd. Ik moet het zeggen. Bram heeft het niet gedaan. Het is eruit. Oom zegt, de jongen ijlt. Nee, vader, nee, ik ijl niet. Ik heb het gedaan. Ik heb het portemonneetje in de gang opgeraapt. En op die dag dat ik naar Wieldrecht moest, heb ik het leeg uit de tuin vandaan door het raam van Brams kamer gegooid. En zo is het onder zijn bed terechtgekomen. Ik wilde de verdenking op Bram gooien en dat is mij maar al te goed gelukt. En het geld heb ik versnoept in Wieldrecht. O vader, o moeder, ik heb het zo benauwd. Angstig groot staan de Jans ogen. Tante is opgestaan
en houdt het ledikant omkneld. Ze rilt, het duizelt voor haar ogen. Zo kort, voor de dood misschien. En dan deze bekentenis. Haar Jan, haar zoon. Nu is ze toch geheel verkeerd geweest. Ze gilt het uit. O, Bram, Bram. Oom Henk geeft haar wat water. Wees nu wat kalm, vrouw, want het helpt niet zo te gillen, zegt hij. Bram heeft zijn tantes naam horen roepen en is met een paar stappen in de kamer van de zieke. Hij hoort nog gedeeltelijk de bekentenis uit Jan zijn mond. En o wonder, in plaats van woedend uit te varen op die ondeugd, ontvangt Bram een hart om alles te willen vergeven. Nog zegt hij niets. Tante pakt zijn hoofd tussen haar handen en zegt: Bram, jij bent veel beter dan wij allemaal. Ik heb gezegd dat jij de schuld wel moest hebben. Jij moest schuld belijden. En nu moest ik het voor jou doen. Arme wees, Bram, kun je ons alles, alles vergeven? Droefheid en blijdschap mengen zich in Brams gedachten. Het zware pak valt van hem af. Hij grijpt de hand van Jan en zegt: Jan, alles is vergeven. Hoor, het is goed zo. Dankbaar blikken de ogen van de zieke in die van Bram. Tante en oom, zegt Bram, we praten er niet meer over. Dat heeft de Heere gedaan. Alles vergeef ik, hoor. Tante snekt het uit. Oom wrijft, maar met zijn zakdoek langs zijn ogen. Weldra wordt het overal bekend dat Bram Schelling geheel vrij uitgaat. De kwaadsprekers staan nu beschaamd. Of Oepoe van Laar en mevrouw van Dool blij zijn, dat hoeft niet gezegd te worden. Daar heeft God gesproken, zegt Oepoe. Hij houdt de wees aan de weduwe staande. In zijn hoekje zit meneer Van Genderen. Hij veegt eens met zijn grote hand langs zijn ogen en zegt: Ja, ja, hier zit er ook zo een. Wat kunnen we toch gauw kwaad denken en kwaad spreken van onze naaste? Nee, het is niet goed met je, Van Genderen. En hij veegt weer met die grote hand langs zijn ogen. Toen hebben ze daar, in de Brugstraat, samen gezongen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op den Heer zijn God. En Jan wordt zieker. Nader en nader komt de dood. De dood slaat zijn klauwen naar het leven en draagt Jan weg tot voor Gods rechterstoel. Onbekeerd geleefd en onbekeerd gestorven. Ontzettend. Des Heeren sprake gaat uit van het doodsbed. Heden, zo gij mijn stemmen hoort, verhard uw harten niet, maar laat u lijden. 20 jaar later, het is op eerste kerstdag, dat in een van de grote dorpen op de Zeeuwse eilanden de schare opgaat naar 's Heerenhuis. Langzaam treedt de menigte het kerkgebouw binnen. Het zachte winterlicht speelt door de vensters van gekleurd glas. De gemeente heft de voorzang aan. Plechtig klinkt het door de bogen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Terwijl de gemeente deze psalm zingt, bestijgt daar een jonge predikant de kansel. Met wel overwogen woorden spreekt hij het gebed uit.
waaruit men horen en voelen kan dat deze bedder het bedden op een hogere school geleerd heeft dan een aardse. Het zal de eerste keer zijn in zijn leven dat deze dominee het kerstevangelie zal uitdragen. Hij leest zijn tekst af. Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Deze blijdschap, mijn hoorders, zo zegt hij, is alleen voor hen die door schuld getroffen en verslagen zijn. Voor zulke zielen is deze blijdschap. Dat wordt geleerd in de weg der ontdekking die daaraan vooraf gaat. De ontdekking van de beestenstal van ons boze hart. En dan wordt door het werk van de Heilige Geest ervaren dat in zulke hart als in die beestenstal in Bethlehem de zaligmaker geboren wil worden. Nee, deze dominee zegt maar niet alleen wat goede woorden. Hij kan de ontdekking van dat boze hart bij zichzelf ook. Hij heeft de blijdschap ook zelf ervaren. Daarom mag en kan hij erover spreken. Wanneer de gemeente de tussenzang heeft gezongen, gaat hij ook de kinderen toespreken. Nee, die vergeet hij niet. Eenmaal, zo zegt hij, zal ook voor jullie de tijd komen dat de tijd der genade voorbij is. Ook jullie moeten leren in dit leven je jonge knieën te buigen voor God. Mogen de Heere dit woord gebruiken om ook jullie zielen tot hem te leiden, die geboren werd voor schuldige zondaren in Bethlehems kribbe. Mogen het mij gegeven zijn, één der vier mannen te zijn, die de geraakte droegen en neerlieten door het dak, tot voor de voeten van Jezus. Wie zou die dominee zijn? Dat is nu Bram Schelling. Thans is hij dominee Abraham Schelling. Diepe wegen heeft de Heere met hem gehouden. Maar het waren liefdeswegen. En hij heeft hem zelf geroepen tot dit gewichtvolle werk. Dat is nu mede als middel in Gods handen de vrucht van de vermaningen van zijn moeder en het van het onderwijs uit Gods woord. Wie zit daar op die bank heel stilletjes te luisteren? Wie pengt daar telkens weer een traan weg? Ach, het is een oude vrouw. Ze kan die dominee wel. Ze mag nog een stille getuige zijn van Gods wonderen. Oepoe van Laar is niet meer. Maar zij, mevrouw van Dool, zit daar in stilte God de eer te geven voor zo'n grote genade. Wat gaat er om in haar ziel? Zacht lispelen haar lippen de woorden uit haar hart. Zijn woord zal niet ledig wederkeren, maar het zal doen wat hem behaagt. Ja, wat hem behaagt. Wat heeft de Heere alles wel gemaakt? Niet om de mens, maar om zijn grote naam. Hoor, daar zwelt het slotlied aan. Van de kansel zingt dominee Schelling het mee. En vanuit haar verscholen plaatsje trilt de oude stem van mevrouw van Dool. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Dank u wel voor uw aandacht.